welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Conscious Junkie Show. Ik ben super enthousiast, want dit is de tweede keer dat ik de podcast in het Nederlands mag opnemen. En ik reed vanmorgen naar Utrecht toe en ik ben eigenlijk nog niet zo lang in Nederland, maar ik zag de mooie bloesem in de bomen en de prachtige gebouwen hier. Ik ben eigenlijk meteen ook weer helemaal enthousiast om terug te zijn in eigen land. En het is dan extra leuk om ook in de Nederlandse taal een podcast op te nemen. Nu ben ik vandaag bij Fiora Rebergen op bezoek. Fiora is 28 jaar jong, woont in Utrecht met haar vriend Joost en ze studeerde bedrijfseconomie. Heel stoer en ondernemend opende zij met haar moeder twee webshops, damessokken en herensokken.nl. Fiora was een vrolijk, sportief en sociaal dier met een veelbelovende toekomst, totdat haar leven op 7 januari 2016 even volledig stil kwam te staan. Er werd acute lymfatische leukemie geconstateerd. Fiora vechtte afgelopen jaren voor haar leven met aan haar zijde vriend Joost, familie, vrienden en een grote club volgers op Instagram. 2,5 jaar later werd ze kankervrij verklaard en deelde ze het moment dat ze haar laatste pillen wegspoelde met champagne op Instagram. Na haar ziekte werkte Fiora hard voor een sterk en gezond lichaam en niet ongemerkt, want ze werd door Women's Health uitgeroepen tot winnaar Fitlist 2018. Over 4 weken gaat deze dame met haar vriend op wereldreis en ik ben onwijs dankbaar dat ik haar voor die tijd nog even mag spreken. Fiora, welkom.
Dankjewel, wat een mooie introductie.
Ja, nou en terecht, want laat ik beginnen met my god, wat ben jij dapper en stoer en ja, wat heb je veel meegemaakt.
Dat klopt.
Ja, my goodness. Nou wil ik het in deze podcast eigenlijk vooral hebben over het nu. Dus over dit hoofdstuk. Je bent beter en je sport weer. En je voelt je waarschijnlijk weer meer jezelf. Maar ik vind het wel belangrijk, want voor mijzelf en waarschijnlijk ook voor de luisteraars, om even, als je het oké vindt, uit te leggen wat nou precies de acute leukemie is en wat dat inhoudt.
Ja, dat wil ik zeker even uitleggen. Acute leukemie is eigenlijk bloedkanker. En ja, dan komen er zoveel gevaarlijke cellen, zeg maar. Je witte bloedcellen worden allemaal kwaadaardige cellen. En die drukken eigenlijk alle andere cellen weg. Waardoor je extreme bloedarmoede krijgt. En nou ja, uiteindelijk overlijd je daaraan als er dus niks gebeurt. Nou ja, mijn arts zei van dat ik net op tijd was. Als ik 2 weken later was geweest, dan was ik er niet meer geweest. Dus dat was wel echt
zo acuut.
Ja, ja, het is echt heel acuut dan. Ja, ik had al 6 weken ongeveer die klachten. En op een gegeven moment dacht ik ook, okay, ik moet naar de huisarts, want er gaat iets niet goed.
En sorry, de klachten zijn dan moeheid en...
Ja, hoofdpijn, oorsuizen. Ik had heel erg spierpijn. En ik dacht steeds, nou dat komt door het sporten. Of ja, een beetje te veel getraind, te hard gewerkt. En ja... Dat was gewoon alles bij elkaar. Dat ik op een gegeven moment dacht van nou laat ik toch maar eens naar de huisarts gaan.
Na 6 weken ongeveer.
Ja, ja. En die zei toen van oké, we gaan bloed prikken en dan bel ik je volgende week. En dan kijken we even wat er aan de hand is. En toen na 2 uur belde die al. Toen zei hij ja, je HB is nog maar 2,6. Wat normaal tussen de 7,5 en de 10 ligt bij vrouwen. Hij zei dat is zo extreem laag. Ja, dan eigenlijk... zou je allang flauw gevallen moeten zijn. Het is een wonder dat je nog op je benen staat.
Je was nooit flauw gevallen in 6 weken?
Nee. Dus nou ja, dat gaf wel aan hoe sterk mijn lichaam was door al het sporten en zo. En toen moest ik naar het ziekenhuis. En toen, ja, daar was eigenlijk vrij snel duidelijk van je moet hier blijven. Je krijgt een bloedtransfusie. En de volgende dag hebben ze een beenmergpunctie gedaan. En daaruit bleek eigenlijk al snel dat het leukemie was.
Oké, dus van die eerste waardes kon hij nog niet zien dat het leukemie. Toen zag je alleen red light.
Ja.
Toen de volgende onderzoeken,
ja,
die
ja,
lieten zien dat het dan leukemie was.
Ja, ja.
Ja, en dat was de dag dat de wereld onder je voeten wegzakte.
Juist, ja.
Holy crap. Ja. Want is dat iets wat ook in de familie kan zitten? Of is dit iets wat gewoon...
Nee, het is gewoon echt domme pech. Dat heeft niks te maken met erfelijkheid of een gen of... Nee.
Helemaal niks.
Nee.
Nou, niemand in mijn omgeving heeft dit verder gehad. Maar ik hoorde wel dat het vaak ook hele jonge kindjes zijn.
Klopt, ja. Het komt heel veel voor bij kinderen. En bij kinderen is de overlevingskans inmiddels echt wel... Nou, ik weet niet hoeveel procent, maar veel kinderen genezen hiervan. Maar bij volwassenen is dat percentage veel lager.
Ja.
En ja, is die behandeling ook wel gewoon heel zwaar. En, bij kinderen ook hoor, maar
ja, ja. En is het vaker bij kinderen dan bij volwassenen of dat niet? Het komt bij iedereen...
Ja, ik denk wel uiteindelijk meer bij kinderen.
Ja.
Zeker deze vorm. Ja.
Deze vorm, hè?
Ja.
Oké. En... daarvoor had je eigenlijk, was je een gezond, ja, je sportte veel.
Ja, altijd heel gezond en fit. En
nooit ergens last van eigenlijk?
Nee, gewoon hele normale dingetjes, maar voor de rest nooit. Dus dat was ook wel zoiets dat ik dacht, nou, je bent zo'n soort van onsterfelijk, weet je wel, zo voelt dat.
Ja,
van,
je
nou,
bent, ja.
Dat zal wel een virus zijn of griep of, nou ja, dus te veel gesport. Je denkt bij jezelf nooit aan zoiets ergs.
Zoiets heftigs.
Nee
zeg. En had het even nodig voordat het aankwam? Want zo'n boodschap wordt je medegedeeld, maar was het meteen...
Nou, we zaten dan... Ik was met mijn moeder en mijn vriend bij die uitslag. En daar voelden we ons allemaal heel erg verslagen. Want die arts zei, we weten dat het leukemie is, maar we weten niet welke vorm. We weten niet hoe we het kunnen behandelen. Je moet morgen terugkomen en dan kijken we verder. En die avond gingen we naar huis en hadden we geen idee. En toen voelden we ons allemaal heel... verdrietig en verslagen, zo van ja, we hebben geen idee of ik dit ga overleven, wat de kansen zijn. En de volgende dag gingen we weer naar het ziekenhuis en daar gingen ze verder onderzoek doen. En die arts zei eigenlijk wel van oké, het is acute lymfatische leukemie, we kunnen er iets aan doen. Het gaat heel lang duren, maar er is zeker kans op.
Er is een behandeling mogelijk, ja.
En ik weet wel, vanaf dat moment voelden we ons allemaal heel krachtig en dachten we gaan ervoor, dit komt goed, hoe dan ook.
Ja.
Dus ja, het duurde wel even voordat dat gevoel kwam. Maar toen die arts dus wel een soort van groen licht gaf van er is iets aan te doen en we gaan ervoor. Ja, dan krijg je ook wel een soort oerkracht van oké, ik ga dat doen.
Ja, en als er een optie is, dan is de enige optie ook, dan gaat het lukken.
Ja.
Ja, want je zegt welke vorm van leukemie, welke vormen heb je nog meer?
Je hebt ook acute myeloïde leukemie, zoiets. En dat is eigenlijk nog een iets agressievere vorm. En je hebt chronische leukemie. En dat is dan weer een iets mildere vorm. Maar we wisten al wel dat het niet was. Mm-hmm. Maar het was dus even tussen die acute vormen welke van de twee het was. Nou ja, en dit was dan denk ik wel de gunstigste vorm die je dan kunt krijgen.
Die
als
je
dat zo kunt zeggen.
Als je het zo kunt zeggen, ja. Ja, wauw. Dus dat was even een omschakeling, maar toen dacht je full power.
Ja.
En vanaf het moment dat het geconstateerd werd, wanneer kreeg je eerste behandeling?
Meteen. Ik mocht kiezen. Het was op een vrijdag dat we terug moesten voor dat onderzoek. En toen zei die arts, je mag nu blijven, dan gaan we je meteen behandelen. Of je mag nog het weekend naar huis en beginnen we maandag. Maar ik voelde me echt doodziek. Dus ik dacht, ja, een weekend wachten, waarom?
Om wat te doen, ja.
En nou ja, sommige mensen vinden dat fijn, denk ik, om zich even daarop voor te bereiden. Maar ik dacht, ja, ik voel me zo slecht. Ik wil dat er nu iets gebeurt, want ik kon gewoon amper lopen. Ik had zo'n hoofdpijn en...
Dus, echt bizar, hè?
Ja, ja, eigenlijk meteen gestart met...
Met de behandeling.
Ja, ja.
Ja. En vanaf dat moment heeft het, als ik het goed las, 2,5 jaar geduurd.
Ja.
Het hele proces.
Ja, het hele proces.
Klinkt voor mij echt super lang.
Ja.
Maar was dat de verwachting of moesten ze echt kijken per week hoe het zou gaan?
Nee. Nou, in het begin was het nog een beetje vaag, omdat er nog een soort van keuze was van krijg ik een stamceltransplantatie of niet. En als ik dat niet zou krijgen, zou ik een heel lang traject ingaan. Nou ja, en die stamceltransplantatie kon alleen als ik een match zou zijn met de cellen van mijn broertje. Nou, dat bleek al na een week of 6, dat is niet het geval. Dus we gaan voor het lange traject, dat wordt 2,5 jaar behandelen. Dus dat was eigenlijk redelijk snel bekend.
Dat, ja.
En nou ja, ik weet nog wel dat ik toen dacht 2,5 jaar. Dat
zeiden ze toen ook al ongeveer.
Ja, van ik dacht dat is zo'n lange tijd, daar ga je nooit doorheen komen. En toch, nu zijn we alweer 8 maanden verder en denk ik wow.
Het is gewoon gelukt.
Het is voorbij en we zijn er doorheen gekomen en ja.
Ja, je kijkt nu, het is echt een ander hoofdstuk nu.
Ja.
Ja, want ik zie nu voor het eerst in het echt, maar ik heb natuurlijk op Instagram je vele gezichten eigenlijk gezien. Ook iets waar jij meedeed, een project van de gezichten van, correct me if I'm wrong, de gezichten van kanker, heette dat zo, dat project?
Hoe heette dat nou ook alweer? Geef kanker een gezicht.
Oh, dat was het, excuus. Ja. Wauw, en het lijkt ook wel weer... Nou, je lijkt nu eigenlijk weer op hoe je er daarvoor uitzag. Ja. Maar 2,5 jaar, als je dat net hoort, dan denk je echt... Holy shit, hoe gaan we dat doen?
Alles aan de kant zetten en je hele leven wordt bepaald door het ziekenhuis.
Ja.
Er waren periodes dat ik dus weken daar lag. Maar als ik niet in het ziekenhuis lag, moest ik alsnog 3 keer in de week me melden. En zat ik daar gewoon sowieso wel een halve dag aan de chemo. En als ik dan thuis kwam, was ik natuurlijk niks meer waard. Want dan pompen ze zoveel chemo even door je heen.
Ja,
ja.
Echt dus, ongelooflijk. Ja. En het was het ziekenhuis hier in Utrecht?
Nieuwegein.
Je moest naar Nieuwegein.
Ja.
Daar ben je eigenlijk altijd geweest voor je behandelingen.
Ja.
Oké. Okay. En hoe konden ze dan zo goed weten 2,5 jaar? Dat was dan nemen ze gewoon...
Nee, voor leukemie staat een hele standaard behandeling.
Oké.
Ja, wat ik dus zei, of je krijgt een stamceltransplantatie of niet. En dan, als je dat niet krijgt, wat ik dus had, dan ga je die 2,5 jaar in. Er zijn heel veel studies gedaan naar wat het beste werkt bij leukemie. En nou ja, op dit moment denken ze dus, als we maar zo lang behandelen, dan heb je de minste kans dat het terugkomt. Want dat is dus vooral het probleem bij leukemie. Bij mij was het binnen, ik geloof, 10 dagen helemaal uit mijn systeem. Maar stel, ze zouden dan stoppen met chemo. Ja, dat voelt heel raar, maar... dan is het ook binnen 10 dagen weer terug.
Die kans is gewoon zo groot.
Ja.
Ja. Ja. Net als antibiotica, die moet je ook afmaken.
Ja, dan heb je nou, het is wel te vergelijken. Ja.
Maar dan in plaats van 10 dagen, 2,5 jaar. Ja.
Ja. Ja, dus mijn arts zei ook vaak van, het zou kunnen bij jou, dat als wij nu stoppen, dus na die 10 dagen, dat het niet meer terugkomt. Die kans is er. Maar ja,
ga je het risico lopen?
Nee. Ja. Ja, als een arts zegt, we moeten dat 2,5 jaar behandelen, ja, hij zal dat wel weten, dus.
Maar dat is wel heel extreem. Het is niet gewoon het dubbele van de tijd. 20, het is gewoon echt...
Ja, ja, het is heel extreem.
Ja, maar dat, was dat een keuze die je kreeg?
Nee, het was verder geen keuze.
Nee. En, maar nu die 2,5 jaar is geweest, moet je nog vaak onder behandeling?
Nee, of nee. Ik heb tegen mijn arts verteld dat wij dus plannen hadden om op reis te gaan. En hij zei, ja, dat is het allerbeste wat je kunt doen na zoiets, dus dat... Ja, dat gun ik je van harte. En toen ben ik in oktober voor de laatste keer geweest. En toen zei hij, ja, acute leukemie is letterlijk zo acuut. Ik kan je hier elk half jaar bijvoorbeeld nog laten komen. Maar als jij je slecht voelt, dan weet je wel wat er aan de hand is. Dan kom je terug en dan kijken we verder. Ja. Maar wat mij betreft hoef jij niet meer steeds hier te komen. Want dat blijft ook een soort angstprikkel maar oproepen. En ook steeds hier, dat ziekenhuis voor jonge mensen is gewoon niet...
Daar schiet je dan niks mee op.
Nee.
Ja.
Dus dat was wel een soort van bevrijdend. Van oké, ik kan op reis. En dan hoef ik niet ergens in Azië naar het ziekenhuis toe om mijn bloed te laten controleren. Nee.
Ja, dus, wat goed. Hey, maar natuurlijk weet je wel, bij bepaalde signalen kun je meteen aan de bel hangen. Gewoon wat extra voorzichtig zijn. Ja. Hey, en voordat dit gebeurde. Nou, je stond in het leven, je sportte veel. Je had allerlei plannen en dingen. En in hoeverre is dat veranderd?
Nou, ik was toen wel veel meer bezig met ik wil carrière maken met mijn bedrijf. En
de webshops die je met je moeder had?
Ja, en ook op sportgebied was ik wel echt heel fanatiek trouwens nog steeds. Maar ik zie wel veel meer in van je kan dat ook allemaal wel iets meer loslaten. En ga niet alsjeblieft wel van het eten wat jij lekker vindt en die 5 kilo meer of minder... Maakt me nu veel minder uit dan toen. Tuurlijk, ik ben er wel nog steeds heel fanatiek in.
Ja.
Maar het heeft me wel heel erg laten inzien van... Ja,
dit is niet het belangrijkste.
Gewoon. Het is niet het belangrijkste. En zo ook met carrière maken. Ja, ik heb nu echt zoiets, we gaan op reis. Want ik wil gewoon echt herinneringen maken en mooie dingen doen. In plaats van alleen maar aan het werk zijn. En
Ja, dat eigenlijk aan je voorbij laten gaan.
Ja.
Dus is die droom erbij gekomen, zou je zeggen, die wereldreis?
Ja, zeker.
Ja, die was er eerst niet?
Nou, altijd had ik wel een beetje zoiets van...
Voor later.
Eerst later. Maar op een gegeven moment, als je dan zoiets meemaakt, dan denk je, ja, later bestaat niet. Dus we gaan dat nu doen.
Ja.
Of in ieder geval, zodra het kan, zodra die arts groen licht geeft, dan gaan we gewoon. Nou ja, en dat is dus ook wat we nu gaan doen.
Het moment dat die arts groen licht gaf, is dit plan...
Ja, is dat wel echt...
Ja.
Heeft het wel echt vorm gekregen dat we dachten, oké, we kunnen het dus echt gaan doen. Want het blijft natuurlijk een beetje een droom. En dan
blijf je in het midden liggen.
Ja, en dan, zo van, dat is heel erg afhankelijk van hoe het met mij gaat. En en toen ik klaar was met die behandeling, dus 8 maanden geleden, was het ook nog niet zo van, we kunnen gaan. Want ik had wel zoiets, ik moet me wel fit genoeg voelen om... Ja. Kijk, zo'n reis is natuurlijk wel heel heftig.
En je bent daar vatbaarder voor, weet ik veel, wat bacteriën en dingen. Ja. Ja, dus het gevoel moest er ook zijn.
Ja, zeker.
Ja, het gegeven,
dat ik voel me krachtig genoeg en sterk genoeg om letterlijk de wereld in te gaan. Ja. Dat heeft gewoon wel iets langer nodig dan meteen na die chemo.
Ook goed, denk ik.
Ja, zeker.
Want je kan dan heel erg in het moment gaan dat je nu denkt, oh, nu doe ik het ook. Maar dan heb je er misschien niet zoveel plezier van.
Nee, dat denk ik ook.
Ja. Oh, en nu is dat moment bijna daar.
Ja, nog
over vier weken. Wat ontzettend tof.
Ja.
Hey, en je hebt een prijs gewonnen.
Ja, klopt.
Vertel daar wat over, want ik zie hem hier staan.
Ja, hij staat hier. Ja, het is jammer dat we geen camera hebben, maar het is een mooie gouden schoen inderdaad. En,
is dat echt goud, joh?
Nou, dat weet ik niet.
Laat
hij is wel heel zwaar.
Ja?
Ja, mijn vriend zat al te grappen dat al die voetballers, die hebben een gouden schoen, maar ik dus ook.
Ja! Maar ja, deze prijs heb ik dus gekregen omdat ik dan ja, als beste, nou niet als beste, maar als fitste persoon, zeg maar, hoe ik mijn verhaal deel en zo, ja, uit de bus kwam. En ja, ik ben er wel heel trots op dat...
Women's Health had een soort van award.
Ja, waarin allerlei categorieën waren met ja, foodies, nou ja, van alles, zeg maar. En dit is dan de overall prijs buiten die categorie om nog. Dus, ja.
Ja, wat ontzettend gaaf en wat ontzettend terecht ook. Ik heb echt heel veel bewondering voor jouw mentale fitheid. En ik denk dat heel veel mensen daar iets van kunnen leren. En ik weet ook dat heel veel mensen zich daardoor geïnspireerd voelen. Maar wat ik denk dat een van de belangrijke ingrediënten is, is gewoon een onwijze portie kwetsbaarheid die je hebt. En dat je durft te laten zien en wat je durft te delen. En als je dan door jouw account scrolt, echt het eerste wat me opvalt is hoe authentiek je bent. En in het delen dat ik echt denk, wauw. En dan lees je er doorheen en dan denk je eigenlijk, oh, misschien is het voor haar niet moeilijk. Of is het zo natuurlijk geworden dat ze zichzelf niet meer kwetsbaar voelt. Nee. Maar hoe is dat voor jou?
Ja, ik denk dat ik vanaf jongs af aan al heel erg van mijn ouders heb meegekregen dat je dus je kwetsbaar mag opstellen. Dat je open mag zijn tegen iedereen, omdat je mag zijn wie je bent en
wat je voelt.
Ja, en ik heb heel vaak de vraag gekregen van, vond je het dan niet moeilijk om je inderdaad zo kwetsbaar op te stellen en jezelf zo bloot te geven, terwijl je eigenlijk niet jezelf voelt. Dus dat ik 30 kilo zwaarder was en geen haar had en of ik het dan moeilijk vond om daar foto's van te plaatsen. Ja. En maar ja, ik heb heel erg het gevoel van, ook dat hoort bij het leven. En juist dat wil ik laten zien buiten al die perfecte foto's. En ja, dus nee, dat was voor mij nooit een moeilijk iets, zeg maar.
Dat was nooit moeilijk?
Nee, dat ontstond zo. En
want daarvoor deelde je natuurlijk ook dingen van je leven, van je werk, van sporten. Maar dat is dan zeg maar, je had toen was het ook oké, dus het waren ook oké.
Ja, foto's. Ja. Nee, er was heel even een punt dat ik dacht, oké, ga ik dit verhaal delen op mijn...
Ga ik het publiek maken?
Ja, op mijn account wat ik heb. En de kat gaat er even bij liggen.
Op de laptop, ja.
Toen ik eenmaal had besloten van, ik ga dat delen, toen werd dat ook gewoon, ja, ging dat heel natuurlijk. En dacht ik, ja, nou, er wordt zo positief op gereageerd. Andere mensen hebben er heel veel aan. Ik heb er heel veel aan dat ik mijn verhaal kwijt kan. Ja, dan is dat een hele mooie win-win situatie.
Absoluut, ja. Ja. Absoluut, want mensen konden gewoon heel dichtbij jouw proces meemaken. Ja.
En dat was ook iets wat ik zelf heel erg miste. Een soort van voorbeeld of
ja. Ja. Was er iemand voor jou die jou ook daarmee inspireerde met zo open en eerlijk zijn?
Nou nee, niet echt waar ik me zo aan kon spiegelen. Er waren wel blogs van moeders bijvoorbeeld van kinderen die dan hetzelfde hadden en die daar dan dingen over deelden. Maar niet echt iemand van mijn eigen leeftijd die zo ja ook door dat proces ging. En dat merk ik nu wel, dat er andere meisjes of jongens van mijn leeftijd zijn die dit doormaken. En echt zeggen van, ik vind het zo fijn om te kunnen lezen wat er allemaal gaat komen en hoe moeilijk dat ook is hoor. Maar en wat je dan doormaakt en wat je daar dan ook bij voelt. En hoe moeilijk het is om na kanker weer te herstellen. En wat je allemaal kunt doen qua herstel. En ja.
Maar wat ik zo cool... Ja, cool is misschien niet helemaal het goede woord. Maar wat ik zo waardeerde in... Jij deelde zeg maar letterlijk delen van je proces. Dus oké, nu ga ik dit doen. En nu ga ik dat doen. Maar je maakt ook echt de vertaalslag naar wat het met je deed.
Ja.
En dan liet je foto's zien zonder haar. Of... Ja. Net toen ik hier naartoe ging, zag ik nog een foto met je pruik die je dan weg wilde geven. En dat ik denk, wauw, wat een ballen. Ze deelt het gewoon allemaal.
Ja.
En heb je ergens ook een moment gehad dat je dacht, oké, dit ga ik nu niet delen? Of ging het gewoon in een stroom en was het voor jou...
Nou, er waren soms wel momenten dat het dan echt even heel slecht ging. En dan had ik wel zoiets van, oké, het moet eerst weer wat beter gaan. En ik moet me daar zelf weer zeker over voelen dat ik hier doorheen kom. Ik had bijvoorbeeld een keer een infectie. Nou, dat was echt heel heftig met 2 weken lang koorts. En dat ze niet goed wisten wat er aan de hand was. En toen had ik wel zoiets van, ik moet even eerst weer iets beter zijn. En dan soort van kunnen vertellen van, oké, dit is gebeurd en nu gaat het weer goed.
Ja.
Maar verder waren er nooit echt dingen waarvan ik dacht, nee.
Dat hou ik voor mezelf. Nee. En met foto's, dat je wel eens want je bent ook heel open in de foto's die je deelt. Dat vind ik ook heel stoer. Want juist op een platform als Instagram, waar het vooral gaat om er goed uitzien en de beste angle en de right shape en goed licht. En heb jij daar wel eens... Was dat net zo makkelijk als het verhaal, als de content?
Ja, ik denk dat het voor mij juist makkelijk is geweest... omdat ik dus even niet mezelf zag op die foto's. Maar eigenlijk een soort van... Ja, ik zag...
Verhaal vertelde?
Ja, zo van... Nou ja, dit ben ik nu even niet qua uiterlijk... maar ik ben het nog wel qua innerlijk.
Ja.
Dus ik stond daar een soort van een beetje naast... dat ik dacht, nou, ik kan dit best laten zien... Want, ja, ik weet niet, het klinkt raar, maar ik vind het bijna nu moeilijker om een foto van mezelf. Dan ben ik veel kritischer dan toen.
Ja.
Ja.
Oh, je bedoelt als je een foto van je ziet hoe je nu bent?
Ja.
Oh, wat interessant. Ja, alsof je eigenlijk als een helikoptertje boven je leven en zo.
Ja.
Dat is interessant.
Ja.
Maar dat heeft dat je ook geholpen, dat perspectief op jezelf en op je...
Ja, zeker.
Ja. Het klinkt ook dat misschien wel... je heeft geholpen om niet... Ik kan me ook voorstellen dat er momenten zijn dat je weg kwijt in zelfmedelijden. Heb je dat ervaren?
Nee.
Nee. Dat misschien, dat er bovenuit steken, dat het ook helpt.
Ja.
Dat je de bigger picture ziet van, oké, dit is nu, maar dit zal niet voor altijd zijn. En ik kom je bovenop.
Ja. Nou ja, en dat was altijd wel iets wat me heel erg op de been hield. Van vooruitkijken en het komt weer goed. En dat heel erg proberen in ieder geval in te beelden. Ja. Hoe moeilijk dat ook is hoor, want... Nou ja, ik
echt
wilde
moeilijk.
Toevallig net nog op Instagram hoe vervelend het is dat je zo aankomt met die prednison. En dat mensen daar zo mee zitten en dan aan mij vragen van Viola, komt dat echt weer goed? En dat ik dan ook foto's laat zien van zo was ik en nu ben ik weer zo.
Ja.
En nou ja, dat is wel iets wat je dan heel erg probeert voor jezelf voor te stellen van oké, ik word weer zoals ik was. En,
ja, want dat is ook grappig dat je dat zegt, maar op je een uitgelichte story dan een keer zo'n Q&A. En zei dat er ook heel veel vragen over je gewicht kwamen.
Ja.
Waarom denk je dat mensen dat zo belangrijk vinden?
Ja, gewicht is natuurlijk altijd een onderwerp. Dat zie je letterlijk bij elke vrouw. En nou ja, bij mij en ik denk bij veel die ziek worden... wordt het op een gegeven moment iets waar je zelf geen controle over hebt. En dat vond ik vooral heel vervelend. Dat je dan 30 kilo aankomt.
30 kilo?
Ja,
en je was terwijl je daar
zelf, terwijl je daar zelf geen controle over hebt. Dat voelt zo vervelend. En ja, ik heb letterlijk gewoon 80% van mijn kleding aan de kant moeten leggen. En weer andere kleding moeten kopen. Ja, en dat is dan een soort van extra straf op zo'n ziekte.
Ja.
Dus ja, ik denk dat veel mensen zich daar dan wel in herkennen. En andersom ook wel weer, toen ik op een gegeven moment klaar was met die prednison en wel weer langzaam afviel, ja, vonden mensen dat dan ook weer interessant. Zeg maar gewoon gezonde mensen die daarop weer konden aanhaken. Van, hey, hoe lukt het jou om die kilo's kwijt te raken? Ik wil graag mee in jouw traject, zoiets, denk ik.
Eigenlijk is het wel iets bizars.
Ja.
Je denkt eigenlijk echt, what the fuck?
Ja, waar gaat het over? Ja.
Waar gaat het over?
Ja,
maar eerlijk, het is wel realiteit. Ik kan me ook druk maken als ik 5 kilo ben aangekomen.
Ja, dat is gewoon zo.
En dan zit dat gewoon in mijn hoofd.
Ja.
Maar voor jou was dit eigenlijk iets minors in vergelijking met wat je voor de rest doormaakte.
Ja, en toch was dat gewicht voor mij wel een ding.
Snap ik.
Tuurlijk, ik vond mezelf echt nog wel mooi. En ik waardeerde heel erg mijn lichaam zoals het was. Maar je bent niet jezelf, want je bent 30 kilo zwaarder. En je wilt toch weer...
Tuurlijk.
Dus ja, ondanks dat dat dan een klein dingetje was...
Ja,
was ik er wel mee bezig. Ja.
Ja, en denk je dan dat je dat op dat moment als het over het gewicht komt... Want ik kan me soms echt een dagje... soms een dag shit voelen. Dat ik denk, oh, vooral als ik ook niet goed voor mezelf heb gezorgd.
Ja.
Maar voor jou was het dan wel echt ook een... Was het doordat je zeg maar naar... Eigenlijk van de zijlijn naar jezelf keek... Dat je het dan ook meer kon accepteren voor wat
zeker.
Het was?
Ja, en als je arts dan zegt van... Oké, als je zo meteen klaar bent met die prednison... Dan wordt het echt allemaal weer beter.
Ja.
Maar inderdaad, doordat je er dan zo vanaf boven naar kijkt... Denk je wel van, ja, dit is een soort tijdelijk iets. En, ja.
Wauw. En... Vind je het irritant als mensen je er dingen over vragen?
Nee, absoluut niet. Ik vind het juist heel mooi als ik anderen kan helpen.
Ja.
Dat vind ik echt een van de mooiste dingen wel aan dat ik mijn verhaal deel. Dat anderen daar dan weer wat aan hebben. En dat ik dan weer blij word als andere mensen weer vooruit kunnen. Doordat ze mijn verhaal zien. En doordat ik hun help. Ja.
Ja. En dan zo'n dingetje als met gewicht. Dat zo enorm wordt uitvergroot. Met alles wat er die ziekte brengt en verwoest. Vind je dat dan lastig, dat gewicht er helemaal zo wordt? Of vind je dat ook normaal?
Nee, ik denk wel dat dat gewoon, wat ik net al zei, iets is wat veel vrouwen gewoon bezighoudt. En als vrouwen, kijk, het maakt niet uit of je nou, ik ben dus nu 23 kilo kwijt. Of je dat dan kwijtraakt na zo'n ziekteproces of gewoon vanuit een gezonde situatie. Anderen willen gewoon weten hoe je dat hebt gedaan.
Ja.
Dat is gewoon zo.
Ja.
En ik kan daar heel zwaar aan tillen dat ik dat vervelend vind. Maar aan de andere kant denk ik, als ik anderen daar weer mee kan helpen. En ze een beetje op weg kan helpen van, oké, ik heb dat zo gedaan.
Ja.
En
als het mij lukt, dan lukt het
Dat probeer ik altijd heel erg te zeggen. Van, ik ben daar echt niet bijzonder in. Ik als ik het kan, dan kan jij het ook. En, maar aan de andere kant probeer ik dan ook wel heel erg te vertellen van het is maar gewicht. En alsjeblieft, laat je leven niet verpesten door 5 kilo meer of minder.
Ja, ja,
en probeer gewoon heel erg in het nu te leven in plaats van denken als ik 5 kilo lichter ben, dan ga ik...
Ben ik gelukkig,
ja,
blij.
Dan ga ik in één keer... Nee, dat zo werkt het niet.
Zo dacht ik
zelf ook altijd wel van als ik afgevallen ben, dan...
Ja. Stom, hè?
Dat is heel stom.
En is dat veranderd nu je ziek bent geweest en weer beter?
Aan de ene kant wel. En aan de andere kant merk ik toch wel zo'n stemmetje dan die er altijd blijft van... Ja, maar je wil weer naar 60 kilo, want dan... En dan zeg ik nee.
Nee, gewoon, it's okay now.
Ja. Ja. Ja, dus dat is wel... Ik kan dat veel beter nu met mezelf, dat gesprek met mezelf aangaan. Van het is goed. En natuurlijk, je mag nog iets afvallen als je je daar beter bij voelt. Dat mag. Maar je mag ook gewoon blij zijn met wie je nu bent.
Dus het hoeft niet de norm te zijn.
Nee.
Ja.
Goed. Het hoort dan meer bij het proces dan dat het echt een soort van doel is.
Ja.
En
ja.
Ja, je merkt dat je daarna pas gaat leven, zeg maar. Ja. Dat vind ik heel naar als mensen zo denken van... Ik moet nu even heel streng zijn voor mezelf, want daarna...
En dan ben ik
gelukkig. Zo werkt het niet. Ik denk dat gewicht en geluk moet totaal niet... Ja, dat moet niet aan elkaar afwegen, zeg maar. Dat is heel erg zonde.
Dat is echt heel erg zonde. Ja. En je zegt, je bent 23 kilo kwijt weer. Ja. Maar als je stopt met die prednisone, dan val je sowieso af.
Ja, dan maar val je sowieso af, maar je moet er wel zelf...
Ja.
Ja, ja, dat zijn mijn artsen ook. Van nou, je stopt zometeen met die prednisone, maar het gaat niet vanzelf hoor.
Het is niet dat het huppetee...
Nee. En dat is wel dat je dan denkt, oh, nou, ik had eigenlijk wel een soort van verwacht dat dat dan... Hij zei nee, daar... En toen dacht ik wel van, okay. Maar ja, ik wist wel van mezelf... Omdat ik voordat ik ziek werd en toen studeerde ik net 2 jaar of zo. En toen was ik echt wel ook 15 kilo te zwaar. Toen ben ik ook afgevallen en dat ging ook heel goed. En, dus ik wist wel van mezelf dat ik dat weer kon.
Ja.
Dus toen die arts zei van nou, als je zo meteen stopt met die prednisone en weer goed gaat bewegen en goed op je voeding let, dan komt het heus wel goed. En dat was ook wel zoiets van okay, als hij zegt dat dat kan, dan ga ik dat proberen. Nou ja, en dat is dus ook gelukt.
Ja.
Ja.
Maar waarschijnlijk voelde het voor jou ook weer natuurlijk om die sportieve lifestyle zo op te pakken.
Ja, zeker.
Want tijdens je ziekte kon je weinig doen?
Ja, die eerste 9 maanden kreeg ik dus zware chemotherapie. Toen mocht ik eigenlijk niks. En dat vond ik heel moeilijk, want ik deed heel veel krachttraining. En die arts zei gewoon, vergeet het maar. Je mag gaan wandelen en dat is het. Dus toen, na die 9 maanden, kreeg ik lichtere chemotherapie. En toen mocht ik wel weer iets gaan doen. Nou ja, en toen ben ik eigenlijk begonnen met yoga. Omdat ik dacht, ik wil niet weer meteen die krachttraining gaan doen. Want dan kan ik echt nog lang niet.
Aanslag op je lichaam nog.
Ja, ik kan nog lang niet wat ik deed. En dan is dat alleen maar heel teleurstellend. Dus toen ben ik yoga gaan doen. En dat was wel zo fijn. Omdat het gewoon met lichaamsgewicht is. Je kan heel erg je eigen niveau bepalen. En ja, dat hielp me heel goed. En ook gewoon mentaal maakte me dat heel rustig steeds. Als ik weer zo'n les had gehad. En,
waar deed je yoga? Of doe je yoga?
In Nieuwegein deed ik yoga. Bij Finvon.
Oké.
Ik weet niet of je dat kent.
Maar leuk.
Maar dat heeft echt heel goed geholpen. En daar was ik eigenlijk zelf heel verbaasd over. Want ik was er altijd een beetje sceptisch in. Van,
als je op krachten en dan figuren. Ja. Yoga, weet je wel. Ja. Maar eigenlijk beviel het je goed.
Ja, zeker. Zo goed zelfs dat ik dus tegen Joost, mijn vriend, zei van, ga nou een keer mee. En hij zat hier te lachen van, wat denk je zelf? Ik zei, ga nou een keer mee. En dan, dus die eerste 2 keer stond hij daar een beetje zo van, ik weet het niet. Nou ja, en eigenlijk daarna was hij degene die steeds zei van, zullen we weer?
Wat leuk!
Ja, en dat heeft ons allebei heel goed gedaan tijdens dat ziekteproces. Ook gewoon mentaal, om... Ja, heel erg bij jezelf te blijven.
Ja, wat mooi zeg.
Ja.
Ook om zoiets te delen lijkt me dan mooi.
Ja, dat was ook heel fijn.
Ja. Ja. En wat voor yoga is het?
Ja, we deden daar echt allerlei verschillende
stijlen voor.
Ja, dus dat vond ik ook juist leuker. Want ik vind één stijl zo...
Ja.
Ja, dat verveelt heel snel.
Verschillende dingen.
Ja. Ja.
Heel erg leuk.
Ja.
Wil je dat ook blijven doen nu je weer meer kracht kan doen?
Ik ben nu eventjes iets minder aan het yoga. Want ik doe ook weer hardlopen en dus krachttraining. En op een gegeven moment dacht ik wel, ik moet even een keuze maken. En ik had wel het idee dat ik met krachttraining mezelf net iets sneller weer op krachten kon krijgen, letterlijk. En we hebben het er wel steeds over. Als we op reis gaan, dan gaan we lekker. In Azië kun je natuurlijk overal yoga doen. Dan gaan we lekker daar weer
super
yoga
leuk
doen. Dus dat, ja, dat is wel echt het plan.
Ik vind op reis ook altijd echt een beleving.
Ja, dat geloof
je ik. Je kan activiteiten doen, ja, maar als je dan zo'n yogales en dan ben je in een andere setting en in zo'n mooie zaal en soms met prachtig uitzicht. Ja. En ik weet niet, in het Engels vind ik het ook een extra beleving. Ja. Dat die woorden die klinken als een soort van verhalen. Die, ik vind het altijd wel heel erg leuk.
Ja, zeker.
Ja, ja. Oh, wat gaaf.
Ja.
Hey, en nu we het toch over Joost hebben. Als ik jouw feed voorbij blader, zijn er gewoon heel veel dingen die me oprecht raken. Maar wat grappig was om bij mezelf te merken, wat me veelal het meeste raakte, waren de verhalen of de dingen die je deelde ook over Joost. En hoe hij bij jou is gebleven in dit hele proces. En dit proces gaat natuurlijk helemaal over jou, maar ook een deel over hem, want het betreft ook zijn leven, degene met wie hij het leven deelt.
Ja.
En ik denk dat het me zo raakt, omdat ik dat relaties vind ik eigenlijk maar iets vreemds in deze wereld en we lijken er allemaal zo makkelijk mee om te gaan en mensen worden verruild alsof het producten zijn en het lijkt ook wel alsof voor altijd niet meer bestaat in veel woordenboeken. En om dan te zien hoe jij zoiets doormaakt en hoe hij bij jou blijft staan. En ja, hoe je samen eigenlijk er ook nog door groeit. Dat vind ik echt heel bijzonder.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Nou ja, dat is ook altijd als mensen iets aan hem vragen daarover. Dan wordt hij bijna altijd een beetje boos van waar heb je het over? Dit is ons overkomen, maar dat heeft verder niks te maken met onze relatie. En ja, hij heeft dan altijd zoiets van, oh, ik had er eigenlijk nog geen seconde over nagedacht dat ik dan dus ook weg zou kunnen rennen. Of
dat het überhaupt een optie was?
Ja, nee, hij heeft daar nooit zo in gestaan. Dus ja, voor ons was dat dan ook gewoon letterlijk een onderdeel van het leven op dat moment. Maar we deden ook zoveel gewone dingen. We gingen gewoon een stukje wandelen, we gingen gewoon uit eten, we hebben gewoon een huis gekocht. En dat zijn dan dingen die je dan letterlijk zo op de been houden. Van hey, we maken wel zo'n kankerproces door. Maar we zijn ook gewoon, we hebben ook gewoon een normale relatie.
Ja, wauw. Echt heel speciaal.
Ja.
En voor hem was dat zo gewoon. En was dat voor jou ook makkelijk om te aanvaarden? Of heb je ook wel op moeilijke momenten dat je een beetje begon te prikken? Snap je wat ik bedoel? Dat je dacht, ja, maar dit... dit kan niet. Of dat je bij hem probeerde te zoeken of dat er ruimte was. Snap je wat ik bedoel?
Ja, nee, dat heb ik nooit gedaan. Omdat hij daar ook gewoon... Ja, hij ging daar zo in mee. En nee, hij was daar echt niet... Kijk, en natuurlijk voel je je af en toe wel schuldig als je dan dingen niet kunt doen. Of hij dingen niet kunt doen door mijn situatie. Maar hij was daar altijd heel... Ja,
hij was daar zo rotsvastig in.
Ja, en hij deed ook wel gewoon wel zijn eigen ding. Hij vond het heel moeilijk, zeker in het begin. Weet je, als zijn vrienden dan de stad in gingen en hij hier thuis was, dan had hij wel zoiets van, ja, ik vind het gewoon fijner om bij jou thuis te zijn. En dat begrijpen mijn vrienden niet. Dat vond hij een moeilijker gedeelte dan dat hij zelf niet mee ging de stad in, zeg maar.
Verwachtingen van anderen.
Ja, daar had hij meer moeite mee dan het proces zelf.
Ja, hij koos gewoon voor iets. Ja, dat klinkt echt alsof hij heel duidelijk gewoon...
Ja.
Geen andere optie.
Nee.
Ja, wat vreselijk fijn. En terwijl je ziek was, hebben jullie een huis gekocht.
Ja.
Ik kwam binnen en ik zeg, oh, wat een leuk huis.
Ja.
En toen hebben jullie juist...
Ja, juist dus heel erg bewust gekozen van, we gaan nu dat huis kopen en we richten ons op de toekomst. Want ja, dat houdt je dan ook weer letterlijk je blik op de toekomst.
En positief.
En, ja, en heel positief van, dit wordt gewoon de toekomst en we gaan ons niet klein
hier
krijgen
wonen
door de kanker.
En...
Ja.
Ja.
Dus ja, dat is, heel veel mensen waren daar heel kritisch over van een huis kopen. Terwijl je ziek bent, ben je helemaal gek, weet je wel. Maar wij dachten, ja, hallo, mogen we dat even zelf bepalen?
Yeah.
En juist dachten we, nou, iedereen kan zeggen wat hij wil, maar we willen dat gewoon graag.
Ja. Ja, vind ik ook weer zo stoer.
Ja.
Ik zit hier echt en denk, wauw.
En achteraf kijken we er wel eens op terug en denken we, oké. En ik kreeg hele zware chemo en we stonden daarna weer in de gamma. Stonden we een badkamer meubels uit te zoeken, zeg maar.
Ja, wat
maar
een contrast.
Ja, maar dat was juist ook wel, ja, achteraf kan je daar dan ook wel een soort van om lachen. Van,
ja.
Oké, wat een gekkigheid en ja, ook wel weer zo mooi.
Maar het maakt ook wel dat je weer even uit dat, ik denk
ja,
dat als
heel
je
erg
ziek
uit
bent,
het ziekteproces.
Ja. Ja. Want als je continu ook ziek denkt,
dan
word je ook niet sneller beter.
Nee, absoluut niet.
Terwijl als je juist weer energie krijgt door van, oh, ik denk dat ook iets moois is bij jou om daar gewoon je blik en je visie op te houden.
Ja, dat hebben we altijd geprobeerd met alles. En dat, Ja, heeft uiteindelijk wel ervoor gezorgd, denk ik, dat ik ook weer zo snel hersteld ben. Ja. En ja, als je gewoon zo die positiviteit en vooruit Absoluut. Blijft denken, dan ja. Ja, heb ik gewoon het idee dat dat heel erg werkt ook in je hoofd.
Ja, ja. Dat denk ik ook wel. En dat zie je ook op jouw Instagram. Ja. Niet dat je nooit een shitdag hebt en heb je daar niks over gedeeld.
Dat probeer ik ook wel heel erg te delen hoor. Van, kijk, tuurlijk, ik hou heel erg van die positiviteit en vooruitkijken. En laten zien van hoe ver je komt met positiviteit. Maar als het een dag niet gaat, dan wil ik dat ook juist delen. Zo van, ja, ik kan wel doen alsof alles goed gaat, maar dat is niet zo.
Ja.
Er zijn ook echt dagen dat ik alleen maar op de bank lig, omdat ik heel veel pijn heb. Nu niet meer hoor, maar tijdens dat proces van, dit hoort er ook bij. En ik heb ook 1000 tegenslagen gehad tijdens dat proces. En dat probeer ik dan ook juist zoveel mogelijk te laten zien. Maar wel te laten zien van, oké, morgen weer een nieuwe dag.
En de dan proberen we het positief. En het is oké als het een keer niet lukt.
Ja,
ja, heel, heel goed.
Ja.
Ja, ik denk dat het ook voor veel mensen mooi is om te lezen. Want met zo'n ziekte, het is heel normaal als dat je ook in een soort van, I don't know, negatieve flow komt. Want het is natuurlijk
dat
ook.
Dat kan ik ook best begrijpen.
Een ziekenhuis, wie heeft het ooit zo genoemd? Ja. Noem het een healthhouse. Of weet je wel, ik bedoel, daar begint het al mee.
Ja, zeker.
Ja, maar nu straal je.
Dank je.
En je voelt je goed?
Ja, zeker. Ja. En zenuwachtig voor de reis. Ja, dat is wel echt iets wat nu heel erg gaat komen.
Ja, ben je zenuwachtig?
Ja, ik merk wel gewoon dat je best wel zenuwachtig bent voor het onbekende. Ja, we gaan natuurlijk beginnen met de Transmongolia Express. Dat wordt gelijk zo'n heftig proces met dat je überhaupt 4 dagen geen internet hebt. In zo'n klein hokje zit met z'n tweeën. Je kan niet douchen. Maar goed, we hebben wel gezegd dat is ook gelijk. Dan zijn we wel gelijk daarna.
Ja. Ja.
We hebben al alle heftigheid gehad en dan zitten we er middenin. Dus
valt het er daar mee? Ja, je gooit jezelf echt in de diepte hiermee.
Ja.
En Joost wilde ook altijd al op reis?
Nee, zeker niet.
Nee?
Nee. Joost die is echt wel heel erg van thuis en zeg maar alles plannen en goed vooruitdenken hoe en wat. En nou ja, toen ik dus net ziek was, zei ik, als ik beter ben, dan wil ik op reis. En toen zei hij, oké, dat klinkt nu zo ver weg en zo. Maar ja, ik ga er wel eens over nadenken, zeg maar, een beetje zo. En nou ja, eigenlijk gaandeweg dat proces gingen we daar steeds meer over praten. En dan had hij ook wel zoiets van, ja, waarom niet? Eerst was hij een beetje bang van, ja, en mijn baan dan? En ons huis dan? En, maar dat, ja, als je dat allemaal gaat relativeren, ja, wat is nou een baan?
Heeft hij zijn baan opgezegd?
Ja, hij heeft zijn baan opgezegd. Ja. Maar goed, hij werkte 5 jaar bij dat bedrijf. En hij zei ook, ja, als ik terugkom, dan zie ik het dan wel weer. En
levend nu.
Ja. Dus dat heeft hij heel erg losgelaten allemaal. En gezegd, ja, tuurlijk wil ik dat doen. Maar het duurde wel even, zeg maar, voordat hij echt kon zeggen, ja.
Het zaadje werd geplant, maar je moest het nog wateren.
Ja. Ik heb het vaak water gegeven, ja.
En nu gaat het gewoon gebeuren.
Ja.
En die reis, verbind je er een soort thema aan voor jezelf? Van deze reis om dat of deze reis?
Ja, zeker wel. En ook wel als een soort nieuwe start, zeg maar. Zo van, oké, nu laten we dit proces echt achter ons. En gaan we voor een nieuw begin. En wie weet wat dat allemaal weer gaat brengen. Ja, zo zie ik het wel echt.
Ja, ja. Dus eigenlijk als een nieuw hoofdstuk of als het afsluiten van een oud iets?
Nou, ik denk allebei.
Allebei wel eigenlijk erdoor. Ja. Oh, heel erg gaaf. En je gaat je reis ook weer op social media met delen.
Ja.
Oh, dat is leuk. Dat is ook een mooi vrolijk hoofdstuk wat er komt. Ja. Maar ook daar zul je merken, niet alle dagen zijn even fantastisch.
Nee, zeker niet. Ja. En ook dat willen we gewoon dus wel weer laten zien. Ja. Van, ja, soms gaat gewoon even alles helemaal mis en dan mis je je vlucht en weet ik wat allemaal. Ja. Dat hoort erbij. Ja.
Dat is het. En je hebt in het leven wel allebei nodig om het ook te kunnen relativeren.
Ja, zeker.
Ja, no highs without lows.
Ja, nee, dat is wel echt zo.
Ja.
En dat is ook natuurlijk gewoon letterlijk het leven.
Het leven.
Ja.
Ja. Maar je bent wijs, Fiora.
Heel wijs.
Ja, nee, dat vind ik echt. En wat ik graag wil, ik weet niet, je hebt die met Larissa gehoord, geloof ik. Ik heb een humanness vakquiz waarin ik je vragen ga stellen waarop je kort antwoord mag geven. Of eigenlijk moet geven. Ja, eigenlijk die hele contradiction of life. Ja, durf je het aan?
Ja.
Ga je snel antwoorden?
Ja.
De kat komt erbij, die is ook benieuwd. Nou, laat ik beginnen met honden of katten?
Katten.
Praten of zwijgen?
Praten.
Vlees of vis?
Vis.
Het zijn hele rare vragen. Ja. Je armen of je benen trainen?
Armen.
Grootste onzekerheid?
Mijn gewicht.
lievelings Instagram influencer?
Ja, nu wacht ik te lang.
Geef niet, komt niemand binnen?
Nee, ik vind zoveel mensen zo inspirerend.
Noem maar drie.
Oh, drie, ja.
Wie inspireert jou dagelijks? Dat je denkt, oh.
Joy, sowieso. Joy
Baarmeester. Ah, Joy. Ja. Ja.
Jannie vind ik heel... Jannie Delair. Een Zweedse. En wie nog meer?
Nou, ik zet ze. Twee is goed. Prima. Dat brengt me bij. Deze is misschien wel een beetje in die lijn, maar heb je een secret girl crush?
Nee, niet per se één. Nee, ik ben echt...
Niet...
Ja, ik ben er heel moeilijk in. Maar ik vind zoveel mensen zo leuk. Dan wil ik eigenlijk niet één iemand noemen. Want dan sluit ik zoveel andere mensen uit.
Ja, maar dat is niet zo. Weet je wie het voor mij echt is? Geraldine Kemper.
Oh ja.
Die vind ik echt zo tof. Ja. Ik zag haar laatst ook weer op de... Wat was het? Op zo'n magazine staan. En ja, ik vind haar echt zo grappig.
Ja.
En dan hoe ze ook iets wat ze misschien... Of fit girl. Hoe ze bepaalde concepten ook belachelijk maken met zo'n...
Ja,
heel... Ik weet niet of het echt spannend. Oké, een pizza of een pannenkoek?
Pizza.
Heb je ooit wat gestolen?
Ja, een keer een deodorant.
Oké, heel eerlijk. Bier of wijn?
Wijn.
Wintersport of strandvakantie?
Strandvakantie.
Leugentje om bestwil of niet liegen?
Leugentje om bestwil.
Wat is een fit girl?
Iemand die vooral ook zich richt op de mentale gezondheid. Dat vind ik sterker. Als je daar heel sterk mee bent dan alleen maar het uiterlijk.
Dat vind je eigenlijk belangrijk aan een fit girl?
Ja.
Ja. Waar praat je op social media niet over?
Poepen en seks.
Heel nice. Die knalde er echt uit. Oh. En wat is een gedachte die vaak voorbij komt, maar die je liever niet terug zou zien?
Dat ik niet goed genoeg ben.
Oké, nog drie vragen. Allerkutste aan kanker?
Dat ik mijn haar verloor.
En het beste wat het je gebracht heeft?
Ik denk, zoals ik nu denk en alles zeg maar rondom Instagram, iedereen die ik inspireer.
Ja, heel mooi.
Ja.
En de allerlaatste, waar heeft de wereld meer van nodig?
Nou, mijn antwoord. Kat geeft antwoord.
Kun je het vertalen?
Mensen die denk ik heel positief in het leven staan en anderen daarbij helpen. En ik denk gewoon letterlijk meer liefde. Als we terugkijken op afgelopen maandag, de aanslag hier in Utrecht. Dan denk ik, waar gaat het heen met de wereld? Laten we alsjeblieft meer met elkaar
zijn. Verbinden in plaats van...
plaats van haat. En
Oh, dat is super mooi. Fiora, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
Ja, ik vond het echt heel leuk om te doen.
Heel erg leuk om je te ontmoeten. Ja, en ik ga zeker je reis volgen. Dank je wel.
Ja, jij ook heel erg bedankt.
Ja, ik blijf je volgen en ik wil heel graag een foto met jou in deze prachtige prijs en de poes. Gaat dat lekker?
Ja, zeker. Dan zitten we met z'n allen op de foto.
Wauw, zeg, wat ben ik dankbaar dat Fiora haar dappere verhaal en reis en ervaringen met ons deelde via deze podcast. Als je van de podcast hebt genoten, is het super fijn als dat je een review kunt achterlaten of sterretjes. Eerstvolgende Nederlandse aflevering kun je verwachten op 1 mei met weer een super speciale gast. Voor nu dankjewel voor het luisteren en namaste.